met de knop.
Hallo en hartelijk welkom bij de CryptoCast. We zijn toe aan nummer 103. Welkom Madelon.
Welkom Herbert.
Gezellig. Hoe gaat het met de katten?
Het gaat fantastisch met de katten.
De
je wil het niet weten. Ja, ze zijn nu op zijn leukst, denk
weten.
Ik.
Ze zijn nu op hun leukst.
Ja, ik had je vanmiddag nog... vanochtend was dat, had ik je nog een filmpje gestuurd. Ik weet niet of je die nog bekeken
hebt. Nee, oh. Ik heb het zo druk gehad met die andere podcast.
Nee, het was een heel schattig filmpje... waarin je ze allemaal een beetje rondjes zag rennen... en nou, tegen elkaar aanbotsen. En ze zijn nu heel erg aan het spelen. Dus dit is echt nog de leuke fase... voordat ze strakjes irritant beginnen te worden. Het is heel erg
ja,
leuk.
Want dan gaan ze tegen de meubels opklimmen.
Precies,
en,
tegen je benen op, dat soort dingen.
Uit halen.
Ja.
Ja, oké. Dat filmpje, staat het op YouTube?
Het staat op Twitter.
Op Twitter.
Dus daar kun je hem terugvinden.
Oh, oké. Kan ik hem ook embedden op onze CryptoCast pagina?
Vast en zeker.
Ik zal kijken of dat lukt. Maar goed. Anders dan doe ik wel een link.
Ja, leuk.
Voor de luisteraars. Goed zo. Wij hebben hier Hubert-Jan van Roest. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Jij bent ondernemer, eigenaar van trainersplatform sprekenvoorpubliek.nl, juridisch adviseur, adviesbureau HVR Legal. En met 8 jaar lang actief geweest als advocaat.
Klopt helemaal.
Zo, we hebben een advocaat hier zitten. Maar je bent een liefhebber van non-fungible tokens. En daar gaan we het over hebben vandaag.
Ja, zeker.
Vertel in het kort wat non-fungible tokens zijn.
Non-fungible tokens zijn niet uitwisselbare tokens. Dat is eigenlijk wat het is. Dus een token is een muntje, ja, waarvan je er heel veel dezelfde kunt hebben. Een non-fungible token is een unieke token.
Wil ik straks alles over weten. Eerst even, wij doen geen beleggingsadvies.
Nee, nooit.
Wij zijn op YouTube, we zitten hier weer voor een camera. Dus dat is hartstikke leuk. En wat betreft onze herdenkingscoin, ik denk dat we daar bijna genoeg over hebben gezegd. Ik wil eigenlijk alleen mensen oproepen om even te vertellen of het gelukt is met dat ding.
Ja, want, via die lobster.
Lobster, precies. Of iedereen aan zijn token gekomen is. Ja. Een herdekkingscoin. Zo niet hoe het mis is gegaan. Maar als het wel goed is gegaan, dan horen we dat ook graag. Dan hebben we tenminste een beetje feedback. Oké. Ik denk dat we gewoon door moeten knallen naar de prijsanalyse. Want het is echt wel een turbulente week geweest.
Ja, er zit heel veel volatiliteit in de markt. En van de week heb ik toevallig eventjes op Google Trends gekeken hoe het nou eigenlijk zit met de zoektermen op het woord Bitcoin of het woord halving. En eigenlijk valt het me nog reuze mee. Als je kijkt naar hoe hoog de zoekacties waren toen de koers van Bitcoin hoog stond, dan zouden we nu eigenlijk rond een dollar of 3.000, 4.000, misschien 5.000 moeten hangen in verhouding met wat we de afgelopen periodes gezien hebben.
Zoekacties.
Maar die koers die staat dus ontzettend hoog naar verhouding. Rond de $10.000 bungelen we nu, zitten op $9.570. En het is vandaag donderdag 20 februari. En het is wel heel erg grappig om te zien dat er behoorlijk wat volatiliteit in de markt zit. We hebben wat grote bewegingen gezien de afgelopen tijd. En ik heb een klein beetje het vermoeden dat het vooral grote partijen zijn die deze bewegingen veroorzaken.
Als je ziet hoe hard ze gaan. Ja. Het is telkens in een paar uur tijd komt er weer $100 bij of zoveel $100 eraf. Dan zou je dat wel zeggen.
Ja, en het is vaak ook op bepaalde momenten. Dus dat binnen een uur en daarna zakt de hele markt weer in. Zien we het volume weer heel erg laag worden. En een dag later zien we weer binnen een uur een hele grote koop of een hele grote verkoopactie. Dus er is een grote kans dat hier veel groot geld in zit. En die proberen wat de markt te bespelen. Wat we nu vooral gezien hebben is een hele lange opwaartse trend die eigenlijk al vanaf januari intact was. Welke wat versnelde vanaf eind januari. En we hebben afgelopen week die opwaartse trend neerwaarts doorbroken.
Ja.
Dus we zijn eventjes wat naar beneden gegaan. Dat was een heel kortstondige neerwaartse trend. Die braken we weer opwaarts uit. En we zitten nu eigenlijk in een zijwaarts trading kanaal. Trading range zoals ze dat noemen. Tussen de $10.000 en de $9.400. En als je het mij vraagt, is dit heel erg gezond. Dit is eigenlijk wat we hadden moeten zien al een hele poos eerder. We hadden lange tijd negatieve divergentie. Dus dat je een RSI hebt waarop de toppen steeds lager worden. Maar een koersgrafiek waarop de toppen steeds hoger worden. Dat is een discrepantie, een divergentie zoals ze dat noemen. En dan hoort de koers eigenlijk naar beneden te gaan. En het ging al best wel lang goed. En het is lastig om dan in te schatten wanneer het dan verkeerd gaat. Maar afgelopen week zakte die koers even rustig in. En dat is eigenlijk niet vreemd, het is heel erg gezond. En vanuit hier kunnen we weer rustig gaan omhoog. We moeten hier een bodem maken of een bodem maken rond de $8.500 of $9.000. Als we daar mooi een bodem maken voor de komende 1,5-2 maanden, dan kunnen we daarna langzaam verder omhoog.
Ah, dus wat dat betreft voorspel jij, nou ja, je verwacht, hoe moet ik het zeggen, een zekere stagnatie voor een maandje of twee.
Ja, ik hoop dat de koers nu voorlopig gewoon wat zijwaarts gaat en dat we daarna weer rustig gaan omhoog kunnen. Als de koers nu alweer zo fors omhoog gaat, dan is dat wel weer reden tot nieuwe paniek. Iets wat heel erg hard omhoog gaat, komt ook weer heel erg hard naar beneden.
Ja, en een maand of twee, dan zit ik even te rekenen. Het is nu... Nou, eind februari mag je toch langzamerhand wel zeggen. Dus dan zitten we eind maart, eind april, dan zitten we heel dicht bij de halving.
Ja, dan zitten we inderdaad in de buurt van de halving. En rond de halving verwacht iedereen natuurlijk die koersstijging. Ik moet dat nog maar zien.
Waarom moet jij dat nog maar zien? Want ik ben het met je eens, maar wat is jouw overweging?
Ja, ik heb het idee dat het al lang ingeprijsd zit. Vanaf januari wordt er al heel veel gezocht op de term halving. Mm-hmm. Veel meer dan op de term bitcoin. Wat overigens behoorlijk interessant is. In verhouding veel meer. Dus niet in absolute getallen, maar als je die grafieken over elkaar legt van de trend, zien we dat er in verhouding veel meer wordt gekeken.
Het vragen naar,
naar
het zoeken naar halving stijgt sneller
dan het zoeken naar het woord bitcoin. Okay. Ja.
Relatief gesproken.
Dus dat is ontzettend interessant. En waarschijnlijk zal dat al ingeprijsd zitten. En nog steeds, op het moment dat je wat Willem Middelkoop toevallig 2 weken geleden ook al zei, als je nu iemand op straat vraagt, stel dat je 100 mensen vraagt en je vraagt ze wat is bitcoin, dan weten waarschijnlijk 80 mensen wat bitcoin is. En daar weten misschien 2 van wat de halving is. En die mensen die dat dan weten, die zullen daarop anticiperen. Maar dat zal in de loop van dit jaar waarschijnlijk nog iets groter worden, maar het grote deel, het grote geld zit er al lang in. En dat is hetgeen wat straks die koersstijging moet gaan veroorzaken. Op het moment dat het de halving daar is, ga je zien dat wellicht die grote groep haar intrede doet. Maar dat zal dan hoogstwaarschijnlijk nog een tijd duren voordat het doorcijpelt.
Okay, maar de verwachting van plan B bijvoorbeeld, waar we het vorige week over hadden, is dat geruime tijd na die halving dat het flink door gaat stijgen.
Ja.
Is dat wel wat jij verwacht? Of denk je dat dat ook al zit ingeprijsd?
Ja, nou, dat zien we wel vaak op het moment dat die halving plaatsgevonden heeft. Of althans de afgelopen 2 keer. Dat het eventjes duurt voordat die prijseffecten zichtbaar zijn. En dat daarna de koers relatief langzaam omhoog gaat. Wat steeds zichzelf sneller exponentieel versnelt.
Ja, nou goed, dat is nog heel ver in de toekomst.
Ja.
Dus daar gaan we dan... tegen die tijd wel naar kijken.
Ja, maar voor nu behoorlijk sterke opwaartse beweging. Wat dus eventjes kortstondige rust heeft. Wat niet meer dan normaal is. En straks dus de trend verder weer opwaarts kan versterken alleen maar.
Ja, dus even rustig afwachten.
Ja, precies.
Mooi zo. Dan gaan we naar het nieuws. Nou, we hebben hier Hubert-Jan van Roest. Wat is jouw nieuwtje van deze week?
Nou, mijn nieuwtje van de week is een nieuwtje waar ik eigenlijk al heel lang op zit te wachten. En daarom vind ik het ook heel leuk dat ik vandaag ben uitgenodigd in een podcast. Want vandaag gaat Decentraland live.
Leg uit wat Decentraland is.
Ja, Decentraland is een crypto project wat al bestaat sinds 2016. En die jongens die dat gestart zijn, die hadden een soort droom om een virtuele wereld te creëren.
Ja.
Met volledige vrijheid voor de gebruiker. Dus de gebruiker die kan een stukje virtueel land kopen. En daar kan hij dingen opbouwen. En dan kunnen mensen doorheen lopen en interacties aangaan.
Hoe loop je daar doorheen?
En die wereld is nu live. Nou, je loopt daar dus doorheen met een schermpje. In dit geval begint het nu eigenlijk op... gewoon een computerscherm.
Een soort Pokémon Go-achtig?
Meer een soort World of Warcraft Second Life-achtig.
Juist.
Driedimensionaal. Met als uiteindelijke bedoeling dat als de virtual reality wat meer doorgebroken is... dat je ook met een helmpje op je kop er doorheen kan.
Oké, dus echt gewoon stap, stap, stap.
Ja.
Of in ieder geval... de ervaring hebben van rondlopen.
Want, ja.
Dan ook echt zelf met je benen bewegen is vaak heel onpraktisch. Hè? Omdat je dan tegen muren opknalt in de wereld waar je echt in zit.
Je een weiland, maar, weilandpak ergens.
Ja. Dat zou dan kunnen. Goed, even voor mijn beeld. Je kunt dan daar land claimen, kopen. Hoe werkt dat precies?
Ja, een stukje land is dus eigenlijk een non-fungible token. Dus het recht om coördinaat 0 tot 1 verticaal en 0 tot 1 horizontaal te bebouwen.
Mm-hmm.
Dat recht is vastgelegd in een cryptografisch token.
Okay.
Op de Ethereum blockchain.
Juist. Dus, maar dat wordt dan dus wel kopen. Dat is dan waarschijnlijk toch iets wat geld waard is of geld waard gaat worden.
Ja, dat wordt, op dit moment wordt dat verhandeld tegen Ethereum bijvoorbeeld.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus het is een
en
soort.
Dat is nu dan. Ja, oké, okay, vraag maar.
Dus het is een soort World of Warcraft, maar dan gekoppeld aan non-fungible tokens.
Een non-fungible token is eigenlijk de techniek die nodig is om dit soort dingen mogelijk te maken.
Oké. Okay. Dus goed.
Dan denk ik dat het een goed idee is om het hier even bij te laten. Want
ja,
daar
gaan we zo
uit,
verder op in.
Anders zijn we zo voor het weten een half uur verder.
Ja. Ja.
En dat willen we niet.
Nee.
Ik zal even vertellen wat mijn nieuws is. Dat is eigenlijk het nieuws dat rond het weekend de Bitcoin-koers voor het eerst naar beneden joeg. En dat was toen ook inderdaad met $500 of meer. Dat is namelijk dat de minister van Financiën van de Verenigde Staten, Steve Mnuchin, die kondigde aan dat ze daarin bij de regering van de VS Bitcoin willen gaan aanpakken. En dit met het oog op de misdadige toepassingen van Bitcoin, het witwassen, de criminele producten die daar mee worden betaald en zo. En ja, voor zover ik heb meegemaakt, hebben ze nog geen concrete maatregelen aangekondigd. Er is geen wetsontwerp, laat staan een wet. Er is alleen maar een minister die een uitspraak heeft gedaan. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk heel dun. En ik kreeg daar eigenlijk alleen al van dat verschijnsel, die koersdaling, grappig genoeg, kreeg ik een heel sterk 2017 gevoel. Omdat toen ook de koers voor dit soort kreten zo gevoelig was.
Ja, daar heb je wel gelijk in.
En dat was nu op. En we hebben, weet ik nog, in vorig jaar en het jaar daarvoor zeiden we, ja, wat er ook gebeurt, uitspraken, producten die worden geïntroduceerd.
Doet niks met de koers.
Al die dingen die voorheen heel veel met de koers deden, doen het nou opeens niet.
Ja.
Gaat een exchange failliet of er wordt er eentje gehackt. In 2017 ging dan keihard de koers omlaag. En als er een of ander land iets leuks ging doen met Bitcoin,
of met
als
blockchain.
Een belangrijk bedrijf besloot Bitcoin te gaan accepteren, hup, omhoog die koers.
Mm-hmm.
In 2018, 2019 was het opeens allemaal weg. En het lijkt wel of dat nu weer terugkomt.
Ja, dat was ook
en
wel
dat
echt
vond ik
een
wel
rare,
een grappige constatering.
Een rare beweging. Dus ik kan me wel
ging
in jouw
heel snel weer terug omhoog.
Ja.
Ook dat herkende ik van 2017.
Ja, ik kan me wel vinden in je uitleg, Herbert.
Ja.
Heel interessant.
Dus laten we dat de komende tijd dus verder in de gaten houden. Hè? Of we dat meer gaan meemaken in de rest van dit jaar.
Maar nog los van wat er met die koers gebeurt. Geen concrete maatregelen nog, behalve het feit dat ze een beetje angstig zijn.
Ja, dus ja, die gevoeligheid, die herkende ik.
Ja.
En moet je afwachten wat er gebeurt als de werkelijke. Dan wordt het misschien nog veel erger.
Ja, ja,
als
zeker.
Echt met een wetsontwerp. Maar het kan ook heel goed zijn dat dat uitblijft natuurlijk. Hè?
Mm-hmm.
Dat ze roepen wel vaker wat. Je kunt tegen Bitcoin natuurlijk geen hele rabiate dingen doen. In elk geval niet in de Verenigde Staten. Want software is daar free speech.
Mm-hmm.
Dus kan niet zomaar tegengehouden worden. Dus wat dat betreft ben ik niet zo heel ongerust. Maar ja, het is aan de andere kant de regering die niet heel veel moeite heeft om wetten te schenden. En ook nu Trump zijn impeachment heeft overleefd, wanen ze zich onkwetsbaar.
Ja.
Dus wie weet waar ze nog mee komen. Wat dat betreft moet je geen illusies hebben. Maar in elk geval, op dit moment is er eigenlijk niks aan de hand.
Mm-hmm.
En de markt is er gevoelig voor, maar veert ook heel snel weer terug. In elk geval als het om dit soort dingen gaat. Dat wil ik even kwijt.
Ja, mooi.
Wat heb jij voor nieuws?
Ik heb nieuws over de Bitcoinbeurs Deribit.
Deribit, die kennen wij, Marius Janssen.
Precies, we hadden Marius Janssen te gast. En Marius die gaf al aan dat er waarschijnlijk een verkoop van een groot deel, of groot deel, van een klein deel van de aandelen in zat.
Ja, en ik dacht, om je eruit te zeggen, dat het al was gebeurd.
Dat dacht ik ook. Er waren enkele partijen geweest die dat al groots verkondigd hadden, dat die deal al rond was.
Ja.
Marius gaf ook aan dat ze bepaalde partners nodig hadden in Azië om groter te kunnen groeien, omdat die partners al kennis van de markt hadden. En Deribit heeft natuurlijk eigenlijk nooit de mogelijkheid gehad om marketing te doen omwille van de strenge regels, in ieder geval hier in Nederland. Maar
hij gaf ook aan dat ze het leuk vonden om een beetje te cashen.
Ja, precies. Dus het bedrijf is ontzettend goed gegroeid, ontzettend hard gegroeid. En naar verluidt gaat het ook om een waardering, een bedrijfswaarde van een negencijferig getal. Dus dan hebben ze mooi gecashed op het moment dat ze 10% van hun bedrijf verkopen.
Ja, dan is het de waarde van het bedrijf dus honderden miljoenen. Mm-hmm. Dat is negen cijfers.
Instance, ja.
Ja, en 10% daarvan is dus tientallen miljoenen wat ze nu kunnen incasseren.
Ja, precies. Dus vanuit ons ontzettend hard gefeliciteerd.
Ja, van harte gefeliciteerd. En nogmaals, dat vertelde Marius ook 2 weken geleden. Ze hebben geen geld nodig om te investeren.
Nee.
Wat dat betreft, het gaat veel te goed met het bedrijf en het geld stroomt gewoon binnen.
Mm-hmm.
Maar ze verkopen nu een deel van het bedrijf aan investeerders die het leuk vinden om aandelen Deribit te hebben.
Ja, en daarnaast
op de toekomst, precies, op rendement.
En daarnaast hun kan helpen om die Aziatische markt wat meer te verkennen. Want daar
ze doen daar
grote
contacten mee op en kennis mee op.
Precies.
En huppakee, die investeerders die nemen waarschijnlijk een stoel in de, hoe heet het ook weer, de board, de raad van bestuur.
Ja, precies.
En gaan verder adviseren.
En wat nog wel een leuk nieuwtje was, wat ik zag, wat ik niet wist, is dat het bedrijf 80% van de wereldwijde Bitcoin-optiemarkt in handen heeft. Dus dat is ontzettend veel.
Dat precieze getal kende ik ook niet, maar dat ze aanmerkelijk groter waren op het gebied van Bitcoin-opties en futures dan CME en nog veel groter vergeleken met Bakkt.
Ja.
Dat wisten we al wel, want daar hebben we het nog met Marius ook over gehad.
Ja.
In CryptoCast 101 zal het zijn geweest dan. Ja.
Yes.
Oké, okay. Dat was jouw nieuws.
Mm-hmm.
Mooi zo. Dan gaan we nu lekker met Herbert-Jan praten over de non-fungible. Jij spreekt het uit als non-fungible. Hè? Ik zei non-fungible, dat wil ik eigenlijk gewoon goed hebben. Non-fungible tokens is
het. Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur.
Nee, oké. Okay. Nou, laten we dat in het midden. Dan gaan we dat misschien nog even opzoeken. Een keer. Maar die tokens dus.
Ja.
Dat is. We gaan beginnen met de klassieke openingsvraag in de CryptoCast. Hoe ben je eigenlijk met crypto in aanraking gekomen?
Ja, dat is ik denk begin 2017 geweest.
Zo.
Ik was met.
Ik onderbreek je even. Dat is dus echt een trend. Hè? We komen hier geleidelijk aan steeds meer ondernemers tegen die zeggen van, nou ja, 2016, 2017 ben ik ermee begonnen.
Best laat.
Dus niet meer 2011 of nog eerder.
Mm-hmm.
Nee, dus best laat.
Ja.
Maar vertel je verhaal.
Nou, wij waren eigenlijk op zoek, ik en wat vrienden, naar gewoon wat leuks om in te investeren. En we hadden eigenlijk al wel wat langer gehoord van Bitcoin en wilden dat toch eens proberen. Toen daarin gedoken, net op tijd, want in 2017 kon het natuurlijk allemaal niet op qua goed nieuws berichten.
Het begon met $1000 in 2017, als je over de koers praat tenminste.
Ja, ja, ja. En het eindigde met $20,000, denk ik ongeveer.
Precies.
Maar goed, toen zijn we ook geïnteresseerd geraakt in altcoin projecten. En ik ging een beetje op zoek echt in de krochten van het internet. Je had toen forum Bitcoin Talk, maar ook op Reddit en dat soort blogsites waar heel veel mensen de ene naar de andere coin aanprezen.
Stonden, als,
de hemel inprezen zelfs.
Ja, absoluut. Ik vond dat natuurlijk heel leuk om daarover te lezen. Niet in de laatste plaats, omdat dat ook allemaal gouden bergen leek op te gaan.
Altijd leuk, gouden bergen, ja.
En een van de projecten waar ik toen. Nee, ik ga te snel. Een van de eerste projecten waar ik toen over las, en dat was toen al 2 jaar aan de gang, dat was Counterparty. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben.
Nee, mij ook niet.
En Counterparty is een van de eerste non-fungible-achtige projecten. Die gaven aan van, je kunt bijvoorbeeld een plaatje opslaan op een blockchain. Dat is dan een uniek plaatje. Bijvoorbeeld als bewijsmateriaal. Of, om vast te leggen dat een bepaalde afbeelding op een bepaald moment bestond.
Oh, een soort van wordproof. Bas van der Lans, toch? Wat hij met wordproof dat IO doet. Maar dan doen zij het met tekst. Dus dan kun je verifiëren dat die tekst door jou geschreven is op dat moment.
Ja, nou, dat zou, zou zo'n toepassing kunnen zijn. En het leuke van Counterparty was toen dat het internet ermee aan de haal ging. En kwamen met allerlei zeldzame tekeningetjes. De meest rare tekeningetjes. Daar werd in gehandeld. En dat zou het internet gaan veroveren. Ik las dat in 2016. Dus toen was dat eigenlijk al een beetje over die hype. Maar ik dacht toen wel van, ja, dit is wel een use case die heel interessant is.
Ja.
Ik heb vroeger voetbalplaatjes gespaard.
Ik herken dat. voor mij waren het geen voetbalplein. Maar in elk geval, ik heb ook van die dingen gespaard. Ja, inderdaad. En jij ziet dat als een soortgelijk ding.
Ja, ik zie dat als een soort gelijk ding. En of tenminste, dat is een van de toepassingen. Kijk, omdat het uniek is, zo'n token heeft vaak een nummer. Dus dan, doordat het uniek is, kun je het bijvoorbeeld verzamelen. Of je kunt er spelletjes mee spelen. 52 speelkaarten zijn allemaal uniek. En daarom kun je er spelletjes mee spelen. Dus de toepassingen daarvan die zijn ontzettend interessant.
Ja.
Nu kan ik dat vrij helder uitleggen. Maar toen kriebelde dat eigenlijk alleen maar van... goh, wat is dat leuk en wat is dat interessant. Ik ben toen in aanraking gekomen met Decentraland. Daar ben ik over gaan lezen. Maar daar ben ik ook een beetje in de community gezogen.
Want zoals je vertelde, 2016, toen was dat al in aanbouw.
Ja, Decentraland is volgens mij 2016 hebben die een ICO gedaan. Initial Coin Offering. Waarbij ze hun eerste tokens verkochten. En kwamen met een soort outline van het verhaal van nou, zo ziet onze toekomst.
Ja, en heet die coin ook Decentraland?
Mana heet het ook.
Oh, Mana. Oh ja, ja, ja. Ja. Daar heb ik wel eens van gehoord.
Oké, okay, ja. Het is nu, op dit moment staat hij denk ik 97ste plek in market cap omvang.
Oké. Okay.
Dus nog net een top 100 token.
Maar nog voordat we daar even de diepte op ingaan, kunnen we eerst nog iets meer over jouw achtergrond horen? Want jij kwam natuurlijk in aanraking hiermee. Je vond bepaalde projecten interessant. Dat moet een bepaalde koppeling hebben met jouw achtergrond, lijkt me.
Ja, ergens zeker. Ik ben 8 jaar advocaat geweest. Mm-hmm. En wat je als advocaat heel veel ziet, is dat er voor transacties, of waarmee geld gemoeid is, dat daar heel veel gedoe bij komt kijken. En
gedoe als in...
Als in papierwerk.
Ja, bij grote transacties dan tenminste. Ja, want een pakje kauwgom kopen, dat valt wel mee.
Ja, precies. Ja. En het rare is, als ik in het nieuws iemand hoor praten over Bitcoin of over Ethereum, zeggen ze altijd van, oh, dat is zo langzaam en zo omslachtig. En dat is inderdaad, toen was dat langzaam in vergelijking met het kopen van een pakje kauwgom. Maar in vergelijking met het kopen van een huis of een boot of überhaupt iets uit China vanuit Nederland, was het ontzettend snel.
Ja.
Dus ik zag daar wel mogelijkheden en toepassingen en die zie ik nog steeds. Mm-hmm. En daar wordt inmiddels ook steeds meer over geschreven, over dat soort toepassingen. Dus ja, wellicht heeft dat er een rol mee gespeeld dat ik er geïnteresseerd in ben geraakt.
Okay, ja. Dus
maar zo heel direct is die relatie dus ook weer niet.
Nee, Decentraland is echt wel een passie-hobby-project eigenlijk geweest. Ja.
Oké. Nog heel eventjes kort, die non-fungible tokens, dat zijn dus niet inwisselbare tokens, als ik het goed begrijp. Kun je nog één keer uitleggen wat het nou precies is?
Ja, zeker. En dat doe ik even aan de hand van een paar eigenschappen.
Ja, het is trouwens, nog voordat je ermee begint, het is wel heel grappig, want ik had net een bericht op Twitter geplaatst dat we met jou hierover gingen praten. En we kregen 2 reacties van mensen die zeiden, ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Terwijl dat volgers zijn die ons al behoorlijk lang volgen.
Ja, nou, dat is wel grappig, want ik heb ook het gevoel dat wereldwijd wel zo is. Er is een space aan het ontstaan. En dat zit in het hoekje van gamers die het leuk vinden en die het ontdekken. En er zijn een paar partijen die zeggen van, nou, maar je kunt hier ook veel serieuzere dingen mee doen. Mm-hmm. Dus dat begint ook langzaam te ontstaan. Maar het grote bereik, dat is er nog niet doorgerongen.
En je gaat het dus uitleggen. Ik ga er even aan jou uitleggen waarom ik hier onwennig tegenover sta. Een niet inwisselbare token, dat klinkt dus als iets dat niet liquide is. Terwijl ik dacht dat het voordeel van bijna alle crypto nou juist was, dat het wel liquide is, dat je dingen naar elkaar kan sturen, dat je transacties kan plegen. Het lijkt wel of hier opeens een selling point is dat je geen transacties kunt plegen.
Je kunt wel transacties plegen. Dat is het is,
vertel het maar.
Ja, vertel het. Ik zal het even vertellen. ik ben geen techneut, dus even een kleine disclaimer op dat vlak.
Okay.
Maar het is een token op de Ethereum blockchain, net als een ERC-20 token dat is. De meest gebruikte standaard op dit moment voor een non-fungible tokens is de ERC-721 standaard. En die verschilt van de ERC-20 standaard in de punten dat de tokens dus niet uitwisselbaar zijn. Mm-hmm. Dat betekent dus dat als er twee van die tokens gemint worden, dus geperst worden eigenlijk.
Ja, geslagen.
Dan hebben ze een uniek nummer. Zoals onze bankbiljetten dat trouwens ook al hebben. Okay, dus ze zijn niet 100% hetzelfde. Dat is één ding. Ze zijn dus uniek. Dus je kunt er ook unieke eigenschappen aangeven. Het is code.
Oh, oké. Okay. Op die manier niet... Want niet inwisselbaar, niet uitwisselbaar, dat klinkt alsof je ze niet, alsof ik er niet één aan jou kan geven en daar iets voor terug kan krijgen. Maar dat is het niet. Ja. Ze zijn niet verwisselbaar in de zin van dat je de één niet
dezelfde terug kan krijgen.
Ja.
Eén bitcoin is één bitcoin. Dat is het dus niet.
Je kunt ze herkennen. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Dat is misschien een betere. De uitwisselbaar is een beetje de vertaling van...
Het zijn herkenbare coins. Nou goed, oké. Okay. Ga verder met de vraag.
Je zou de vergelijking kunnen maken ook met bijvoorbeeld zand of melk, zeg maar. Wat een soort commodities zijn. Als ik een kilo zand wil hebben, maakt het me eigenlijk niet zoveel uit welk zand dat is. Uitzonderingen daar gelaten.
Mm-hmm. Ja, okay.
Terwijl als ik een kunstwerk wil hebben, dan maakt het me wel degelijk uit.
Ja, inderdaad. Elk pak melk is voor jou en mij maakt het niet uit. Het is hetzelfde.
Ja.
Maar een beeld van Michelangelo of van iemand anders, dat maakt wel uit.
En zelfs al zou de kopie verder volledig identiek zijn. Of je de echte hebt of een identieke kopie.
Ja.
Is een wereld van verschil.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap. De ERC-721 standaard is ook ondeelbaar. Dus waar je een bitcoin kunt opdelen in satoshis.
Mm-hmm.
En dus ook iemand een halve bitcoin kunt sturen. Kun je niet een halve non-fungible token sturen.
Oké, dat is ook interessant. Ja, mooi. En waar leidt dat dan toe? Want goed, je kunt tokens hebben en zo, maar ik begrijp dus dat ze onder andere een rol spelen in bepaalde games. Nou ja, dat Decentraland met zijn land, daar speelt het ook een rol. Vertel daar meer over.
Ja, nou omdat je er dus unieke eigenschappen aan kunt geven, zijn het eigenlijk brokjes data entry.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld ons paspoort of ons rijbewijs heeft ook unieke eigenschappen. Dat heeft een nummer, een naam, een datum van uitgifte. Al die eigenschappen tezamen maken dat het de status heeft die het heeft.
Mm-hmm.
Dus als er in het register staat dat je een rijbewijs hebt, dan kun je dat gebruiken. Nou, dus eigenlijk alle... hoe moet ik het zeggen? Alle zaken waarbij je een combinatie wilt maken van eigenschappen.
Mm-hmm.
Daar kun je zo'n non-fungible token heel goed voor gebruiken. En de toepassing die we nu het meeste zien, dat is gewoon de eerste toepassing die een beetje voorop loopt, is echt gaming. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan kaartspelletjes. Waarbij je dan een kaart hebt die bepaalde eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld... zoveel aanvalspunten en zoveel verdedigingspunten. Dat soort eigenschappen worden dan meegegeven aan zo'n token.
Zou je een paspoort ook kunnen zien als non-fungible token? Waarbij ik mijn paspoort niet kan uitwisselen aan jou, maar het heeft wel allerlei punten waarom het een paspoort zou zijn, waarom ik het mag gebruiken als mijn paspoort. Kan ik dat zo een beetje zien, maar dan online?
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Dus jou echt een brokje informatie die jou toegang geeft tot, mm-hmm. tot iets. Dus ik zie ook wel, kijk, een paspoort is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Dus dat zal nog jaren duren. Daar moeten nog heel veel andere stappen genomen worden voordat mm-hmm. we daar zijn. Maar je kunt het inderdaad zo zien.
En je hebt het nu over gaming als voorbeeld. Ik kan me indenken dat jij vanuit jouw beroep als advocaat hier wellicht ook... mogelijkheden inziet met zo'n non-fungible token. Heb je daar ook voorbeelden van?
Ja, het meest makkelijke voorbeeld is eigendom. Want onze eigendom is vaak geregistreerd van een object. Bijvoorbeeld een auto. De eigendom van een auto is geregistreerd bij de RDW.
Ja.
Op het moment dat ik die auto van Herbert zou kopen, dan gaan we samen naar een boekhandel. Dan wordt dat overgeschreven, dat brokje data. En dan is de auto van mij. Of in ieder geval dat brokje data bewijst. Of daar kan ik dat mee bewijzen. Dat soort toepassingen, dus echt eigendomsbewijzen, daar zie ik echt echt een groot, grote use case. Nike heeft net al een patent aangevraagd om bij sportschoenen die ze verkopen, non-fungible tokens te gaan verstrekken.
En hoe moet je dat dan voor je zien?
Er is een enorme markt voor unieke en zeldzame sportschoenen.
Ah, en dat is dan een echtheidsmerk.
Dat is een echtheidsmerk. Dus dan kun je aantonen dat jij de sportschoenen hebt gekocht. En dat ze daadwerkelijk, dat de hele trail of ownership, die heel belangrijk is, die ook vaak bij auto's belangrijk is, maar zelf ook bij collectible items, zoals honkbalkaartjes of sportschoenen. Is die trace of ownership, als je die trail of ownership, als je die goed kan aantonen, dan is iets geld waard.
We hebben hier, Herbert, een keer gezeten met een man die ontzettend veel wist over gaming en blockchain, een combinatie daarvan. Kun jij zijn naam nog achterhalen? Hij had een best wel moeilijke naam.
Ja, dat kan ik. Volgens mij was het Vlad Miku.
Vlad Miku, inderdaad. En hij had het toen ook over het feit dat je in een game bijvoorbeeld een zwaard kon hebben.
Ja.
En als dat zwaard dan eerst van Pietertje was geweest, daarna van Kareltje en toen van Justin Bieber, ik noem maar even een voorbeeld, dan had hij meer waarde. Kan je dat met die non-fungible tokens hetzelfde, kan je daarmee hetzelfde spoor achterhalen van wie de eigenaar is geweest van dat zwaard?
Ja, je kan in ieder geval, zeker op de Ethereum blockchain, dat is een publieke blockchain, dan kan je van iedere non-fungible token kun je zien in welke wallet die heeft gezeten. Je zou vervolgens nog de informatie moeten hebben van wie welke wallet is, om dat plaatje helemaal compleet te maken. Mm-hmm. Maar dat kun je in ieder geval zien, van welke oversteekjes die heeft gemaakt.
En kunnen die tokens in alle verschillende soorten wallets terechtkomen?
Een non-fungible token wat is uitgegeven op de Ethereum blockchain, dat kan in principe op dit moment in een Ethereum wallet worden opgeslagen.
Ja.
Er zijn wel wat partijen, maar ik ben niet zo thuis in de techniek. Maar ik weet dat er wel wat partijen bezig zijn om wat dwarsverbanden aan te leggen tussen verschillende blockchains. Of dat vervolgens ook als gevolg heeft dat je die non-fungible tokens in verschillende wallets zou kunnen opslaan. Dat durf
je hebt
ik niet
nu over atomic swaps, dat soort dingen.
Ja, dat soort kreten. Maar ik ben daar niet niet
ja,
enorm
bij gebrek aan technologische achtergrond. Ja, dus Vlad Miku was trouwens 5 juli 2018...
Oké, ik ga nu kijken of ik hem hierboven in het schermpje zo eventjes voorbij kan laten komen.
Ja, en anders zit hem wel in de show notes.
Ja, precies. Dat kan ook nog altijd.
Precies. Dus dat. Nou eens even kijken. Waar waren we gebleven? Jij houdt je hier dus nu mee bezig. Nou eventjes helder krijgen wat jij nou precies als ondernemer op dit gebied doet.
Ja, als ondernemer doe ik niet heel veel op dit gebied. Als ondernemer heb ik Spreken voor Publiek.nl. Dat is een platform waarmee ik mensen train in het Spreken voor Publiek. En ik heb ook iemand getraind voor deze podcast.
Ja.
En die heeft gezegd van, misschien jij bent zo bezig met die non-fungible tokens. Misschien moet jij daar zelf eens een keer gaan zitten.
Ja, het is gewoon je deskundigheid die hier komt ventileren. Ja. Okay.
Nou heb ik wel één dingetje, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Op het moment dat ik in aanraking kwam met Decentraland, dat is dus een jaar of, nou wat zou het zijn, dik 2 jaar geleden. Ik geloof dat ik in 2017 ben ik Decentralanddaily.com begonnen.
Oké. Okay.
En dat was een krantje waarin ik in de community mensen begon te interviewen van als deze digitale wereld er straks is, wat ga jij daar dan in bouwen? Wat ga jij daar dan in doen? En daar heb
dat
ik
is leuk.
Interessante mensen gesproken.
Noem eens voorbeelden. Wat zeggen mensen dan dat ze gaan bouwen?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een heel groot voorbeeld was een Indiër die aanhanger was van een bepaalde boeddhistische stroming. Die ging een tempel bouwen om mensen daar meer over te vertellen. En daar zat dus echt een stichting achter van zijn die zich inzette om dat te verspreiden. Mm-hmm. Dat is een beetje een gek voorbeeld. Maar er is een heel groot museumdistrict. Daar wordt digitale kunst getoond. Er is een university district die opleidingen gaan geven. Je kunt denken aan stand-up sessies. Meetings, zeg maar. Waar
maar dan online.
Vergadert online. Ja.
Ja.
Dus dat zie je daar. Allerlei dat soort
Ja, ik, er staat mij ook bij, misschien dat ik het zo nog even kan opzoeken, dat er ook al vrij veel van dat land in Decentraland verkocht is. Hè. Dat is volgens mij voor een behoorlijk bedrag, tonnen in elk geval, was er al van eigenaar verwisseld. Klopt dat of haal ik dingen door elkaar?
Nee, dat klopt. Er zijn twee auctions geweest, veilingen, waarbij met de oorspronkelijke token die uitgegeven mana land gekocht kon worden. In die tweede auction zijn de resterende percelen verkocht. Dus het is nu helemaal verkocht. De hele grid is verkocht. En op de secondary markt, dus gewoon de peer-to-peer markt, is deze week was er een handelsvolume van ongeveer $300,000 in landtransacties. In één week.
Ja. En waar... Het is nog niet het niveau CryptoKitties, hè?
Nog niet.
Maar wel, het stabiele volume is veel groter dan CryptoKitties. Maar het is niet het piekvolume van CryptoKitties, dat was enorm in die eerste week. Ja.
Waarom zou je een stukje land, een stukje online land willen kopen?
Goeie vraag.
Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij, ik heb daar ook discussies over gehad met mensen. Ik denk... Het belangrijkste is exposure. Dus als het project erin slaagt, en dat is de grootste what-if hoor, van dit project. Mm-hmm. Want er zijn genoeg virtuele werelden, dat spooksteden zijn die helemaal leeg zijn. Maar als het project erin slaagt om een leuke gebruikersbasis te trekken, dan kan het zomaar zijn als je een landje hebt op een goede positie, dat daar duizenden mensen per dag overheen lopen. Dan zou je daar een spelletje neer kunnen zetten wat ze kunnen spelen voor een dubbeltje. Je zou daar een reclamebord neer kunnen zetten. Je zou daar een museumpje neer kunnen zetten. Waarvoor
dus het is een soort van business case online.
Ja.
Dus het betekent als jij land hebt waar veel mensen komen kijken, dan kun je daar geld mee verdienen.
Ja. Ja.
En nog even voor mijn beeldvorming. Is dit dan ook een voorbeeld voor de echte wereld? Kun je straks zeggen, omdat we die non-fungible tokens hebben gebruikt in deze online Second Life-ish situatie, kunnen we dit dan ook straks gaan toepassen bij land hier in Amsterdam en omstreken? Of bij huizen, of bij het aanschaffen van auto's?
Ja, ik denk dat het makkelijker is nu om crypto is natuurlijk naar zijn aard digitaal. Dus het is makkelijker om eerst toepassingen te testen in ook daadwerkelijk een digitale omgeving.
Mm-hmm.
Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat een kadaster of dat een... En dat zijn hele serieuze toepassingen. Maar dat er misschien in eerste instantie minder serieuze real-life toepassingen hierop gaan letten. En gaan kijken van hoe kunnen we iets in stemming... Want de hele stemming bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen...
Je hebt het over stemmen als in verkiezingen.
Ja. Ja. In het
besluitvorming.
Besluitvorming, ja. Dus dan moet je bij een verkiezing bijvoorbeeld denken van wat is de standaard snelheid waarmee deze poppetjes zich voortbewegen. Dat soort beslissingen worden het hele universum wordt langzaam overgedragen naar volledig community control.
Oké, dus de mensen die deelnemen, die kunnen daar gezamenlijk over beslissen.
Ja.
Over dat soort technische eigenschappen.
Ja. Ja, ja.
Oké, dat is grappig. En ik had wat dat betreft nog wel meer vragen over hoe werkt het nou? Hè? Want jij zegt, je kunt land hebben en daar, als je land hebt waar veel mensen overheen lopen, dan kun je daar wat mee. Dat begrijp ik heel goed. Maar hoe zit het daar in elkaar? Is het, bij wijze van spreken, een vierkant? Of is het rond? Wat is de topografie eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Het is een vierkant. Het vierkant is... even kijken. Op de x-as 150 percelen omhoog en 150 percelen omlaag. Dus hij is 300 bij 300.
Ja.
En een vierkant die perceeltjes die zijn vierkant. En die zijn het digitale equivalent van 16 bij 16 vierkante meter. Dat is hoe het overkomt als je er op rondloopt.
En dan herinner ik me van Second Life. Dat had een landkaart.
Ja.
En landschap ook. Hè, dat is hoog of laag. En op verschillende plekken stonden gebouwen. Je kon ook zelf gebouwen maken. Dat had allerlei features. Hoe zit dat bij Decentraland? Heeft dat ook een vast landschap?
Nee, nou dat is het grappige. Het is dus het team heeft een builder online gezet, waarmee je dus dingen kan bouwen.
Ja.
Maar in principe is het vrij open allemaal. Dus als iemand een eigen tooling daarvoor wil bouwen om om daar iets aan die wereld toe te voegen, ja, dan zou dat kunnen. Dus hoe dat eruit gaat zien, dat is eigenlijk een heel groot vraagteken. Goed. Dat is het leuk. Dat vind ik heel erg leuk aan dit experiment.
Ja, hoor. Maar ik moet er nog steeds meer van weten. Het is dus in hokjes opgedeeld. En die hokjes heb je kunnen kopen. Dat kan dus nu eigenlijk al niet meer. Hè, tenzij je van iemand iets overneemt.
Op de secondary
markt. Ja, dat kan dus nog wel. Maar zo'n bepaald vakje heeft een bepaalde plek. En jij zei daarnet, daar grijp ik dan weer op terug. Als je een hokje hebt waar veel mensen langs moeten, dan is dat voordelig. Waarom zouden mensen over jouw hokje lopen? Bedoel, wat voor reden hebben ze überhaupt om zich te verplaatsen?
Nou, dat is wel grappig, want daar werd heel erg in de aanloop naar de start van het project heel erg over gespeculeerd.
Ja.
Er werd bijvoorbeeld gedacht van, nou, het zal wel zo zijn dat een nieuwe speler die het start, zeg maar, dat die op het midden van de kaart
wordt geparachuteerd.
ja, precies.
Ja, dat is dan toch dus ook al een eigendom van iemand?
Dat is, of niet? Er zijn bepaalde plekken, dus er zijn bepaalde weggetjes en bepaalde pleintjes, zeg maar, die zijn eigendom van de startende organisatie.
Oké, okay, dus die zijn voor algemeen gebruik.
Ja, die zijn voor algemeen gebruik.
Ja, oké. Okay. Ja, maar dan nogmaals, hè. Van Second Life herinner ik me, was dan een, noem eens wat, een concerthal, een universiteit. Ik verzin dit even hoor, maar in ieder geval, er waren plekken waar dingen gebeurden. En dan moest je heen. En dan kon je via de landkaart kon je inderdaad van A naar B. En dan kwam je inderdaad langs verschillende plekken. Maar je kon ook vliegen in Second Life.
Ja.
Hoe zit dat in Decentraland? Als je kunt vliegen, dan ga je ergens overheen. En heb je helemaal niks te maken met de eigendomsrechten van het land waar je voorbij komt. Hoe werkt het daar?
Nou, ik weet het eerlijk gezegd nog niet.
Okay.
Daar wordt ook wel heel veel over gespeculeerd. Wordt het mogelijk om te teleporteren of te vliegen? Of
kon ook in Second Life inderdaad.
Ja, en dat maakt dus heel groot verschil van, is die locatie van zo'n perceeltje wel zo belangrijk? Ja of nee?
Ja, dus allemaal dus nog open.
Ja.
Maar is dit dan nu, even wat meer voor mijn beeldvorming, is het dan nu gewoon de koppeling naar real life gaming tussen aanhalingstekens, waarbij gaming echt naar een next level gaat, waarbij je dus kan zeggen de waarde die een bepaalde, bijvoorbeeld bij Second Life moest je ook coins kopen, had je de, wat was het, Lindendollar of iets dergelijks?
Lindendollar, precies.
En die moest je natuurlijk aanschaffen, dat kostte geld. Wat maakt het dan zo bijzonder dat er in deze game, tussen aanhalingstekens, non-fungible tokens zijn?
Ja, dat is dit is volgens mij, je snijdt nu een hele goed punt aan. Dit is volgens mij het essentiële verschil tussen een non-fungible token en een in-game token, of zoals een Lindendollar.
Mm-hmm.
Zo'n non-fungible token, die zit gewoon in je eigen wallet. Dus je kunt hem, ook al speel je het hele spel niet, of je bent gestopt met het spel, kun je die verhandelen. Mensen kunnen marktplaatsen oprichten waar die verhandeld kunnen worden. Je bent niet afhankelijk
van de game
developer en de game. Want in die spelletjes die je noemt, daar is vaak de supply van dat soort tokens is volledig onbekend.
Ja.
Je kunt ze niet, buiten de game kun je ze niet gebruiken.
Bijvoorbeeld bij World of Warcraft, die kon je verhandelen, maar
dat was ook gecentraliseerd,
ja,
hè? Niet een dollar ook.
Ja, ja, en als je ze al verhandelt, dan was dat altijd buiten de regels om. Dus daar kon je dan eigenlijk voor geblokt worden.
Mm-hmm.
Dus daar het interessante ervan dat je deze tokens dus buiten de game kunt verhandelen, is dat je dus een soort tweede economie krijgt. En je kunt dus ook er kan zoiets ontstaan als play to earn. Hebben jullie daar?
Dat je gewoon gaat spelen om puur om geld te verdienen.
Ja.
Zoals, dat herinner ik me dan ook. Ik denk van World of Warcraft.
Mm-hmm.
Dat er in Chinese sweatshops allerlei Chineesjes zaten te spelen. Alleen maar om geld te verdienen, wapens te maken. En die werden dan verkocht. En dat was gewoon een verdienmodel.
Ja.
Dan zat je niet te gamen omdat je het leuk vond, maar puur om
geld,
centjes te verdienen.
Ja.
En rijke westerse gamers die kochten dan die wapens of wat het ook was.
Ja.
En hoefden daar dan niet hard voor te werken.
Ja, dat model en het beeld van gedwongen in sweatshops dat werk doen is natuurlijk, is natuurlijk een heel vervelend beeld. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen daar gewoon een zakcentje mee.
Gewoon als ondernemer, voor mijn part in Nederland. En je merkt, het blijkt een gunstig verdienmodel te zijn. Je kunt ervan leven. Dat is in theorie in elk geval is dat mogelijk.
Ja.
Maar het is natuurlijk pas echt mogelijk als er voldoende deelnemers zijn die voldoende kapitaal hebben en daar geld voor over hebben. En nou ja, uiteindelijk gaat dat dan hopelijk werken.
Ja.
Dat is uit Second Life, herinner ik me dat ook. Mm-hmm. Dat mensen, weet ik veel, meubels maakten of zo.
Ja.
Ja, bereid is, waren voor een ander een huis te bouwen.
Ja, en het is volgens mij echt een goede uitdaging om, om de economie daarvan, zonder dat die volledig vastloopt of uit de klauwen loopt, om die op een goede manier te laten werken. Ja. En wat dat betreft is zo'n Decentraland denk ik een hele goede speeltuin om dat soort tokenomics te testen.
Ja, want hierbij komt dus de huidige economie best wel dicht bij de online wereld, tussen aanhalingstekens, waar we 10 jaar geleden nooit hadden bedacht dat een online status, tussen aanhalingstekens, belangrijk zou zijn. Wat er in je LinkedIn-cv staat of hoeveel volgers je hebt. Dat draagt nu bij aan wie je bent, tussen aanhalingstekens. Nu gaan we toe naar een soort gamification van de echte wereld, waarbij je dus geld zou kunnen verdienen hier in real life, terwijl je online aan het spelen bent.
Ja, ja.
En dat is wel heel bijzonder.
Ja, absoluut. En ik denk dat is niet zozeer de verdienste, denk ik, van non-fungible tokens, maar mm-hmm. meer van, ja, dat die afgerekend kunnen worden in cryptocurrency, wat gewoon eigenlijk gewoon cold hard cash.
En waarom heb je per se, je had het net over een ERC 721, precies. Waarom heb je per se die token nodig en waarom niet gewoon een ERC 20 token?
Ja, zo'n ERC, dat is een Ethereum request for comments, een standaard, eigenlijk een set van afspraken. Waar een stukje code aan moet voldoen. Mm-hmm. En dit stukje code is uitermate geschikt om dus die unieke tokens te creëren. Er zijn overigens wel wat nieuwe standaarden in ontwikkeling. Ook juist om combinaties te maken tussen fungible en non-fungible tokens.
Mm-hmm.
Ik zit intussen te googlen, want ik me herinner dat er was zo'n game ook waarin er ook geld circuleerde en waarin ruimtestations waren. Ik heb het nu gevonden, Entropia.
Okay.
Was dat.
Ja.
En daar werden krankzinnige, hier is een ruimtestation gekocht door iemand binnen die game voor een bedrag van meer dan 3 ton.
Wanneer is dit geweest?
Over verdienmodellen gesproken. Ja, dit was in 2009. Eind 2009.
Ja. Ja.
Oudejaarsdag zelfs 2009 is dit bericht de wereld. Ja,
maar dit begrijp ik dan niet.
Wat begrijp je?
Ik begrijp niet waarom je €300.000 neer zou leggen voor een virtueel space station.
Dat ondersteunt dus wat ik net zei over als er maar genoeg mensen zo'n game gaan spelen, dan kunnen er verdienmodellen ontstaan.
Dat
dit was
dus
zo
gehoopt.
Populair. Ja. Gehoopt, ik denk dat het ook gewoon gebeurd is. Dat ruimtestation was zoveel waard, omdat daar kon je dan kamers huren en dan kon je een tijd verblijven. En zoveel mensen wilden dat binnen die game, dat het ruimtestation daardoor zoveel waard was. Want het was gewoon op voorhand duidelijk dat je daarmee geld kon verdienen.
Ja.
En dan, dan doe je een sommetje en dan denk je van, nou, als ik er zoveel in investeer, dan verdien ik dat terug. En dat heeft die vent gedaan.
Ja.
En of die game nu nog zo populair is en zoveel geld oplevert en dat een ruimtestation in Entropia dat waard zou zijn, dat mm-hmm. weet ik niet.
Nee.
Maar toen dus wel.
En het gevaarlijke is dus als zo iemand dit doet en de game besluit er morgen mee op te houden.
Ja.
Of nog 100 van die ruimteschepen te maken en die voor een habbekrats op de markt.
Dat was gecentraliseerd en Decentraland is waarschijnlijk meer peer-to-peer of is het ook gecentraliseerd?
Hoe gaat dat eigenlijk? Decentraal, Decentraland.
Dat hopen we dan wel. Ja,
maar het is wel, zoals met al die crypto-projecten is volledig decentraal is het eindstation. Het begint natuurlijk gewoon met een team.
Maar nu nog even niet.
Nee, nou is er vandaag wel. Het team heeft bijvoorbeeld 330 miljoen mana tokens geburnt. Dus in een burn contract gestort. Ik zeg 330 miljoen, maar ik pin me niet vast op dat aantal.
Nee, maar hoeveel coins dat is. Hoeveel coins dat zegt niet zoveel. Het gaat er meer om welk deel van de voorraad hebben ze verbrand?
Ja, maar volgens mij 1/3 van de circulating supply. Ja, dat is wel echt substantieel.
En wat ik me afvraag is, hoe groot is het netwerk? Want je kunt zeggen, het is gedecentraliseerd. Maar als het hele zaakje draait op 2 computers over de hele wereld, dan is het in feite niet gedecentraliseerd. Dus weet jij daar iets van?
Nee, daar weet ik in principe niets van. Maar volgens mij
dat zal wel op te zoeken zijn. Maar
ja, en ze hebben nu natuurlijk een eigen client, zeg maar, waarbinnen je die wereld kunt openen. Mm-hmm. Volgens mij is het uiteindelijk wel de bedoeling dat daar ook gewoon verschillende clients voor gebouwd kunnen worden.
Ja, lijkt mij ook. Maar op dit moment, als je dat wilt spelen, dan moet je de software downloaden en installeren.
En nee, heb je dat goed? In browser.
In de browser.
Ja.
Oké, heel goed.
Ik ben nog eventjes benieuwd hoor, want wie houdt hier eigenlijk toezicht op?
Volgens mij helemaal niemand.
Want hier vinden natuurlijk bepaalde transacties plaats, waarbij je in principe zou kunnen zeggen, als iemand voor 300.000 euro zo'n Space Station wil kopen, dan is dat een behoorlijk grote transactie. En waar komt dat geld vandaan? En moet er dan KYC plaatsvinden?
Ja, nou is in dat voorbeeld wat we net speelden, zal er vast wel een login of registratiesysteem zijn. Dus daar zal iets van KYC achter zitten.
Moet je je paspoort daar verifiëren? Moet je laten zien waar je geld vandaan komt bijvoorbeeld?
Nee. Als je een wallet hebt en een avatar, dus dat is een naam en een poppetje. Dan kun je de wereld in. Net zoals, kijk, al die tokens, en dan heb ik bijvoorbeeld over wearables of stukjes land.
Kleding.
Die zijn gewoon op de Ethereum blockchain uitgegeven. Dus op het moment dat je een Ethereum wallet hebt, waarvoor je ook geen KYC nodig hebt, kun je daar gewoon in handelen.
Nou, je hebt wel KYC nodig in elk geval om Ethereum te kopen bijvoorbeeld. Hè? Dat doe je dan bij, weet ik veel, een of andere wisselkantoor, de Bitonex van deze wereld.
Ja.
Dat in ieder geval wel. Maar even kijken, die wallet die heb je natuurlijk gewoon particulier. Mm-hmm. Op een ledger of weet ik wat. Dat doe je niet via een account bij Decentraland, ik aan.
Nee.
Maar even kijken. Ja, nee, ook je tokens van Decentraland, die mana, die heb je in een wallet in principe.
Ja.
Neem ik aan. En ook niet op hun territorium.
Nee, maar die kun je wel in-game verdienen natuurlijk.
Ja. Ja, dat is interessant. Dat is juist juridisch, denk ik. Is dat een heel interessant onontgonnen gebied.
Ja.
Nou, het hele, zeg maar, het echt
volgens mij moet jij gewoon een avatar daar hebben met een bordje op de deur. Meester, meester Van Roest. Vooral uw juridische adviezen.
Ja, nou, er zijn hele boeken volgeschreven over. En dat het is interessant daar waar de spelwereld en de echte wereld steeds meer op elkaar gaan lijken. Wordt het, kijk, in een potje dammen mag ik iemand slaan. In de werkelijkheid niet. Maar dat spelletje en de werkelijkheid liggen heel ver uit elkaar. Maar naarmate dat spelletje steeds meer op de werkelijkheid gaat lijken.
Ja.
En er zijn voorbeelden bekend van zulke spellen die je net noemt. Van oplichtingspraktijken. Van goh, laat.
Ja, en dingen van een ander afpakken.
Ja.
Heel simpel.
Ja.
Ja, en daar zijn trouwens ook in de tijd, laten we even zeggen, in het eerste decennium van deze eeuw, schat ik zo, in die Entropia-tijd, maar ook in verband met Warcraft bijvoorbeeld, dat er, en hoe heette dat ook weer, Habbo Hotel?
Ja. Oh, ja. Ja.
Dat er gewoon jongelui elkaar zaten af te persen en elkaars goederen zaten te stelen.
Maar hierbij kan dat dus niet, want het hangt in een wallet wat buiten de game plaatsvindt.
Ja, dat wordt bijgehouden op de blockchain. Dus dingen zijn individueel herkenbaar. Ja. En ze zijn, het is bekend van wie ze zijn. Maar dat neemt niet weg dat je dan toch iemand kunt dwingen om het over te dragen.
Dat aan is jou. Waar.
Of kunt verleiden met een bepaalde oplichtingstrucje.
Toezeggingen wat voor trucs dan ook. Absoluut. Social engineering.
Ja.
Dus weet je, maar alles hangt er dan ook weer vanaf. Dat herhaal ik dan. Hoe populair wordt dit?
Mm-hmm.
Als het niet populair wordt, dan gaat niemand die moeite nemen.
Nee.
En dan is de waarde die erin zit ook gering.
Ja. Mm-hmm.
Als het wel populair is, dan wordt de waarde hoog. En dan gaan mensen wel die moeite nemen. En dan gaan ze vanzelf merken. Want dan komen die rechtszaken vanzelf.
Ja,
ook in de werkelijke
wereld. Denk ik ook.
En momenteel worden deze tokens dus alleen nog online gebruikt. Heb je het idee dat dit mogelijk in de toekomst voor andere cases in real life gebruikt zou kunnen worden? En zo ja, welke?
Ja, nou, dankjewel. Dat is een goede vraag. De eerste use case waar ik aan denk is certificaat van echt echtheid. Mm-hmm. Of van eigendom, wat ik net noemde.
Dus bijvoorbeeld aandelen? Of bedoel je dan huizen?
Ik bedoel eerder nog kunst, sportschoenen. Dat soort zaken. Waarbij het al, zeker bij kunst is het eigenlijk al gebruikelijk dat zodra het voor het eerst op de markt wordt gebracht, dat er een certificaatje mee.
En wat hier in deze podcast ook wel genoemd is, dat is dat je een zwaard kunt hebben in een game van dat door een of andere supergamer ooit is gebruikt.
Ja.
En dat waardevol is juist omdat het zwaard is dat ooit is vastgehouden.
Ja, maar dat is natuurlijk online.
Dat is online.
Ja, natuurlijk wel.
Want offline is natuurlijk een totaal andere case.
Maar dan heb je inderdaad, wat Hubert-Jan al zegt, van die blockchain oplossingen die gewoon de echtheid garanderen van juwelen bijvoorbeeld.
Ja. Dus daar zie ik al een grote use case.
Ja.
Ticketing. Jullie hebben iemand van Guts in de studio gehad, zag ik.
Klopt. Ja.
Ik weet helemaal niet welke techniek zij gebruiken, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet een non-fungible token is. Omdat een kaartje, zeker als die gekoppeld is aan een zitplaats, per definitie uniek is.
Moet zijn, ja.
Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dat weet ik ook niet meer, Herbert.
Nee.
Weet jij dat nog? Nee.
Nee, dat zou
maar
moeten
dat zal vast, ja.
Oké, okay, even kijken. Ik zal even opzoeken welke aflevering dat is geweest. Als
ja, want
even
die zijn dus wel verhandelbaar, maar inderdaad allemaal uniek. Dus ja. Allemaal een eigen unieke code.
Ja, ja, en dat hoeft natuurlijk als je een concert hebt met vrije plaatskeuze of zo, een toegangskaartje voor Paradiso, dan zou dat misschien niet hoeven. Maar als je in het theater van ja, ik zit op de voorste rij of in een voetbalstadion.
Ja, het was de CryptoCast van 5 december, Sinterklaasavond 2019.
Oké. Okay. Ja, maar dat betekent dus dat we voor iedere losstaande case, dus voor iedere situatie, een andere non-fungible token zouden kunnen in het leven zouden kunnen roepen. Dus dat een non-fungible token op zichzelf staand niet één token is, maar voor ieder project en iedere dienst kunnen we een andere token hebben. Net als dat we bij de cryptovaluta een Bitcoin hebben, maar ook een Ether hebben, een XRP hebben of een Monero.
Ja.
Dus kan ik het zo voor me zien?
Ja, en vaak wordt er dan voor een project of een onderdeel van het project wordt er dus één smart contract gedeployed. Waarbinnen dan non-fungible tokens worden uitgegeven. Bijvoorbeeld als iemand een bepaald bedrag betaalt.
Mm-hmm.
Die dan automatisch wordt uitgegeven.
En je zei net, Nike is al bezig met het aanvragen van een patent. Er worden natuurlijk vaak patenten aangevraagd. Heb je het idee dat het binnen een bepaalde tijd zal plaatsvinden dat we deze non-fungible tokens in real life tegen gaan komen?
Ja, ik denk het wel. Want er zijn, ik zal even wat partijen noemen die al hun interesse hebben laten blijken.
Ja.
Nike heeft dat patent dus. Maar bijvoorbeeld Christie's heeft in haar jaarverslag gezegd dat ze verwachten in 2020 het eerste volledig digitale kunstwerk te verkopen, te veilen.
Christie's is een veilinghuis.
Christie's is een veilinghuis. Nou is het niet zo dat er nooit een digitaal kunstwerk is geveild. Want dat gebeurt al heel erg op die kleine marktplaats. Maar als zij dat gaan doen, dan
krijgt het meer status.
Het absoluut meer status.
Ze zijn natuurlijk niet zomaar een veilinghuis, tussen aanhalingstekens.
Nee, zeker niet. Dan krijgt digitale kunst ineens dus, ja, misschien wel dezelfde status als een...
Ja, meer voorbeelden?
Er zijn wat game hybrides met sport. De Major League Baseball in Amerika, die heeft een licentie verstrekt aan een game. En die hebben dus bijvoorbeeld ook een actie gehad bij een wedstrijd van de Dodgers, waar dan op iedere stoel een kaartje lag.
Ja.
Met als gevolg dat daar natuurlijk duizenden mensen in het stadion zaten van, wat is
moet
dit?
Ik dan
moet ik eerst een wallet aanmaken?
Ja.
En moet ik dan... heel veel mensen hebben dat natuurlijk gewoon weggegooid. Van nou, dat is nog even te vroeg. Dus dat kwam heel vroeg. Die partijen zijn er bezig. Star Trek heeft een licentie afgegeven voor een game. Dat is een licentie van CBS in Amerika. Dus dat zijn echt wel flinke...
grote partijen.
Partijen waar grote bedragen en grote
belangen. Dus het gaat echt gebeuren.
Ja.
We gaan hier nog meer van horen.
Ja, zeker weten.
Oké, mooi zo. Dankjewel, Hubert-Jan.
Graag gedaan.
We gaan even kijken naar de volgende week.
Kijk, ik zie nu dat we ook nog tweets hadden, Herbert. Maar we zijn waarschijnlijk al helemaal door de tijd heen.
Zat er nog een hele belangrijke
bij? Er zat nog één leuke tweet tussen. En dat was de tweede. Hoe gaan non-fungible tokens mainstream worden? En hoe zal dat in de praktijk dan precies werken? Het sluit wel aan op hoe we nu afgesloten hebben. Moeten we dan allemaal aan de wallet? Of kunnen jullie een paar... non-fungible tokens use cases... voorbeelden bespreken. Nou, die voorbeelden hebben we reeds besproken. Maar hoe worden die non-fungible tokens dan mainstream?
Ja, nou, ik denk dus via de gaming route sowieso. Via de sport route. Kijk, als de eredivisie voetballers, als die verkrijgbaar worden.
Ja, dat zijn er wel routes waar je in kunt geloven. Ja, hè? Dat zijn er echt dingen die iedereen aanspreken.
Ja.
Gaming, sport. Ja, ja.
En over die vraag of iedereen een wallet nodig heeft. Dat is voor de echt leuke, serieuze toepassingen. Moet volgens mij iedereen en een digitale identiteit hebben en een wallet. En als we die twee dingen goed geregeld hebben. Dus misschien wel samen met een wetgever of...
Ja.
Dat is kwestie van tijd.
Dan zou je haast zeggen, dan moeten de banken zich hiermee gaan bezighouden. Mm-hmm.
Of, en de regelgevers, de toezichthouders.
Ja.
Dat
moet nog wel eventjes wat water voor naar de zee stromen.
Precies.
Maar het begin is er. Met Decentraland. Dankjewel, Hubert-Jan van Roest. Volgende week dan hebben we te maken met de heren van Lekker Cryptisch.
Oh ja, natuurlijk.
Wat gaan die doen?
Wat leuk, die gaan ervoor zorgen dat Bitcoin onderuit gehaald wordt. Weet je nog, Herbert?
Dat was onze vraag. Wie kan ons uitleggen dat Bitcoin echt naar nul gaat?
Ja, precies. Ja. En zij gaan ons daarbij helpen. Dus
zij gaan ons dat uitleggen.
Nou
mooi, dan weten we dat eindelijk ook. Ja. Waarom Bitcoin naar nul gaat. Want iedereen weet dat Bitcoin naar nul gaat.
Mm-hmm.
Oké, als je deze aflevering de moeite waard vindt, deel hem op Twitter met je volgers. En geef dan de handle @cryptocast.nl mee. Dan merken wij het ook dat je dat gedaan hebt.
Ja, en abonneer ook even op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je volgende week weer een melding als CryptoCast klaar staat.
CryptoCast.nl zijn we op YouTube.
Yes.
Dat is het. Ik dank je wel, Madelon.
Dank je wel, Herbert.
Ik dank je wel, luisteraars en kijkers op YouTube. Dank je wel, Herbert-Jan van Roest. En tot de volgende keer. Dit was de CryptoCast. Dag.